1 Korinthe hoofdstuk 9. Hij geeft ons een loopbaan te lopen. En daar was de apostel Paulus mee bezig. En de blijde boodschap van het evangelie is dat aan het eind van die loopbaan wacht een onverderfelijke, onverwelkelijke, onvergankelijke erfenis. Want die wordt voor ons bewaard in de hemel. Ik heb die woorden van Petrus proberen te citeren. Ik had ze niet in de goede volgorde, geloof ik, maar vooruit. Blijf oefenen. Dus 1 Petrus, hoofdstuk 1, vers 3. Daar staat het in één adem, met gemak. Zelfs als je kortademig bent. Hè. Staat in één adem. Waar staat dat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus ons heeft wedergeboren, naar zijn grote barmhartigheid, ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Hij heeft ons wedergeboren, gezegd dus tot gelovigen, hij heeft ons wedergeboren tot, dat is het doel, nee, op zijn minst de richting, maar het doel, heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. En als u zich afvraagt, wat mag dat dan wel wezen, een levende hoop, want het is natuurlijk toch een wat vreemde term, legt hij het meteen uit. Want het woordje tot wordt herhaald, dat is het begin van vers 4. Wedergeboren tot een levende hoop, maar je kan ook gewoon zeggen in één keer, heeft ons wedergeboren tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel bewaard wordt voor u. Zullen we een andere route nemen? We nemen een andere route. Waartoe werd de Heer Jezus geboren? Ja, om te kunnen sterven, goed. En dan verder, waartoe werd de Heer Jezus geboren? Want wij geloven allebei toch niet dat met de dood alles uit is. Waartoe werd hij geboren? Opdat hij door de genade Gods, Hebreeën 2, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. En opdat hij door de dood heen, een paar versen verder, het woordje heen staat er helaas in de vertaling niet. Maar het is wat er in het Grieks feitelijk staat. Weet je het nog? Dia, door, gevolgd door een genitivus. Dat is niet een ziekte, maar dat is een tweede naam. Heel goed. Kijk, het werkt, hè? Dat betekent doorheen, ergens doorheen. En zo had het dus moeten vertaald worden. En de Belgen zullen dat wel gedaan hebben, neem ik altijd maar aan. Hè? Opdat hij door de dood heen teniet doen zou, doorheen de dood zeg maar. Hè? Opdat hij door de dood heen teniet doen zou, degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En opdat wij zouden verkrijgen de aanstelling tot zonen. Dat is in het kort ongeveer Hebreeën 2. Zie je? Geboorte, dat is niet het einddoel. Zelfs het leven als zodanig wat erop volgt, is niet het einddoel. Het gaat om het resultaat daarvan. Want anders zou het geen zin hebben. Dan kan je net zo goed een koe wezen. Ik bedoel, of enig andere der dieren, denk ik dan maar. Ik bedoel, bij ons mensen ligt dat anders. Hè? Wij leven hier en heeft dat leven zin? Nou, in zichzelf niet, zegt de prediker, 12 hoofdstukken lang, nou, 11 hoofdstukken lang dan, zegt het heeft in zichzelf geen zin. Maar er is wel zin, dat wil zeggen, er is wel een eindresultaat. En dat is wat hier staat. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop, namelijk tot een erfenis. Elders heet het vergelding der erfenis. En weer anders heet het gewoon vergelding. En vergel, dat is van het woord geld, dat weet u. Hè? Het betekent gewoon loon. Want het loon bestaat uit een erfenis. Zo wordt het genoemd. En dus bestaat uit zo'n stelling en wat daar zomaar bij meer aan woorden voor gebruikt wordt. En het heet een levende hoop, omdat die hoop Al ons leed moet verzachten, komt reisgenoten het hoofd omhoog voor hen die heil de zeeën wachten. Zijn bergen vlak en zeeën droog. Ik bedoel gewoon dit te zeggen. Waar wij wedergeboren zijn, hebben wij hoop. Op wat? Op eeuwig leven? Dat hebben we al. Hooguit nog hoop op onze toekomende verlossing, namelijk de verlossing van het lichaam. Maar feitelijk, het hangt daar ook rechtstreeks mee samen, wij hebben hoop op die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En die bepaalt ons leven nu. Die is bepalend voor onze motieven. Dat is wat de apostel ook in 1 Korinthe 9 zegt. Ik lees hem straks nog een keer. Wij lopen een loopbaan en aan het eind wacht ons een onverderfelijke... Ja, niet erfenis staat er dan, maar nou staat de kroon. Hè? Een onverderfelijk laurierblad, of hoe het heet. Hè? Een onverderfelijke kroon, dat wacht ons in de toekomst. Kortom, die beloften zijn bepalend voor ons leven nu. Dat is ook altijd het fundamentele antwoord aan degene die bijbelse waarheid verslijten voor antinomianisme. Men vindt het woord te lang, het is antinomisme geworden, heb ik gezien. Maar vooruit, doet er niet toe. Zo van, die lui daar die geloven dat ze niet onder de wet zijn, alleen onder de genade, en willen niet onder een of andere tucht leven, enzovoorts, enzovoorts, erkennen geen wet. Ik moet u zeggen dat wij wel degelijk onder tucht leven en wetten dat wij beginsel hebben, namelijk het betere... De volmaakte wet die der vrijheid is, die wet die ons voorhoudt, dat onderwijs dat ons voorhoudt, dus je bent een kind van God, maar je bent op weg naar je zoonstelling. Je zou je laten opvoeden, je zou de kastijding verdragen enzovoorts, en je zou de loopbaan lopen op de wijze zoals die in de Bijbel beschreven wordt. Wij zouden ons onthouden, beperken in nogal wat zaken, wordt er genoemd. Dus dat wet is genoeg. Het is alleen niet de Mozaïsche wet. En het is ook niet verplicht. Nee, je bent wel kind van God, maar je hebt geen verplichtingen dan. Hoeft niet. Toch? Maar de Heer houdt het ons voor, je bent kind van God. De bedoeling daarvan was die erfenis. Take it or leave it. Nou, dat is die levende hoop. Daartoe zijn wij wedergeboren, staat er. Er staat zelfs in 1 Petrus, nu ik dat toch open heb liggen nog, in 1 Petrus 1 vers 4, niet alleen dat die erfenis voor ons bewaard wordt in de hemel, maar in vers 5 staat zelfs ook nog dat wij in de kracht Gods bewaard worden. Voor zover wij tenminste dat willen, dat wil zeggen... willen leven uit geloof. Maar ja, zo doorgaande kom ik in heel wat andere schriftgedeelten nog terecht. Want er staat natuurlijk bij wijze van spreken overal dit. Hè? Men is alleen het onderscheid tussen die twee dingen kwijtgeraakt. Hoe dat komt weet ik niet. En als ik het wel wist, is het misschien toch niet verstandig om het te vertellen. Dus ik laat het er maar bij. Maar men is het onderscheid kwijtgeraakt. Het zijn twee dingen. Het een is of je al of niet een kind van God bent. En het andere is dat als je een kind van God bent, was de bedoeling dat je zoon van God zou worden. Kind van God word je zonder dat het je ook maar iets kost. En zoon van God, dat kost je nogal wat. Nou ja, het valt in niet bij wat wij zouden ontvangen. Ik bedoel, dan heb je die discussie altijd over tienden, weet je wel. Van de collecte, weet je wel, tien. Moet een christen zijn tienden geven? Voor mij hoeft het niet. Nee, dat leert de Bijbel trouwens ook helemaal niet. Dat een gelovige zijn tienden zou geven. Dat is echt waar. De Bijbel leert dat een gelovige 100 zou geven. Zichzelf, het hele leven, zijn lichaam en dus zijn hele hebben en houden. En ik heb het ook nooit anders geleerd en bij nader inzien is dat ook nog volstrekt 100% evangelisch. Wij kwamen niet maar tot geloof zelfs maar, laat staan dat we ons bekeren tot het christendom, dat schijnt tegenwoordig mensen te doen, bekeren zich tot het christendom. Wij kwamen tot overgave. Jazeker. Wij aanvaarden de Heer als onze verlosser en zaligmaker, maar in dezelfde beweging, om zo te zeggen, gaven wij ons leven aan hem. Wat hij ons gaf, boden we hem aan. En daar dient het voor. En van de Heer Jezus lees je hetzelfde. Hij ontving eeuwig leven, stond op uit de dood en wat deed hij ermee? Is men kwijtgeraakt dit, maar daarom is het leuk om het nu even erbij te vertellen. Hij stond op uit de dood en hij offerde zichzelf, namelijk zijn lichaam. Dat offer werd aanvaard en God stelde hem aan met de woorden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En hij stelde hem aan met de woorden, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. En zo verder, want er zijn natuurlijk nog meer uitdrukkingen voor. En zeker veel schriftplaatsen die dat zeggen. Het is trouwens de basis van al die nieuwtestamentische bijbelboeken. Hè? Maar hoe dat ook zij, de bedoeling was dat wij nu wij dat leven hebben ontvangen, dat leven ook zouden leven. Het is de achtergrond ook van zo'n omstreden tekst als werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Nee, bij ons zal ik me bij ons in evangelische kring, waar ik uitkom, dan zal ik me, vroeger bestond dat allemaal nog, hè. Daar had men toch wel wat moeite met die tekst, hoor. En ik moet nog wel eens, stiekem moet ik wel eens een beetje grijnzen als ik er wel eens commentaren op lees. Het is een beetje eromheen draaien. Het is een beetje van, nou ja, het betekent eigenlijk dat die zaligheid moet uitgewerkt worden. Ja. Dat is ook zo. Natuurlijk voelt men wel aan dat het niet betekent dat je door werken zalig moet worden. Dat gelooft men. En als zo'n vers iets anders schijnt te leren, dan zit men dus abuis. Maar wat betekent het dan wel? Maar het hele punt is dat daar onder zaligheid begrepen wordt. Niet maar wedergeboorte, daar hadden de Filippenzen deel aan. Maar het ging om het loon dat hen wachtte. Ja. Filippenzen, de prijs der roeping Gods die van boven is. Maar één ding doe ik en ja, daar jaag ik naar. Dat is Filippenzen. Dus het is wel degelijk werk. Ik bedoel, eerst zet je aan het werk. Laat je wat doen. Gelukkig wel. Je hebt er nu tenminste moeite mee. En dat we daarvoor wat zouden ontvangen ook. En dat de Heer ons aan het werk zet, prima, maar in bewustzijn dan van onze kant, dat hij ons ook de kracht verleent om dat werk te kunnen doen. Zo werken die dingen nou eenmaal. Dat zijn de beloften Gods. Dat zijn de betere beloftenissen van het nieuwe verbond. Enzovoort. Kortom, wij zouden een loopbaan lopen. En daarmee probeer ik de draad op te nemen in 1 Korinthe 9, per slot, ik denk dat ik hier wel eerder even snel geroepen heb, dat begrippen als zaligheid, verlossing, behoudenis, of hoe ze maar heten mogen, al die synoniemen, dat die eerst betrekking hebben op de geest, op wedergeboorte, op behoudenis als zodanig, en dat diezelfde woorden net zo goed gebruikt worden voor alles wat er verder op volgt, namelijk uiteindelijk ook voor het loon dat wij zouden ontvangen. Dat heet net zo goed zaligheid. Dat zijn twee verschillende dingen. En in de Bijbel vind je het onderscheid dan tussen wat genoemd wordt zaligheid in het algemeen. Van de geest zou je moeten zeggen. Want het heet wedergeboorte en dat is uit de geest geboren worden. En wat uit de geest geboren wordt is geest. Dat is zaligheid van de geest dus. Maar daarna kent het Nieuwe Testament ook de uitdrukking zaligheid van de ziel. En voor voor degenen die thuis zijn in de theologische geschiedenis, dat was dus de discussie tussen Luther en Calvijn, zal ik maar zeggen. Populair gezegd, hè. Luther zei, mensen wordt zalig, wordt behouden, wordt zalig, wordt gerechtvaardigd. Alleen op grond van geloof. Dat bepaalde ook zijn bekering. Die kwam uit Romeinen 3, hè. Luther. Wordt een mens zalig? Ja, door geloof en zonder werken. Dus uit geloof alleen en zonder de werken. Staat daar in Galaten 3. En toen... zou ik bij Luther blijven dan, man? Toen las Luther Jacobus 3. En dan stelt Jacobus de vraag: als iemand geloof heeft, maar heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken? En Luther's antwoord is ja, het antwoord van Jacobus is nee. Dus Luther vond dat die brief van Jacobus niet in de Bijbel thuis hoorde. Hij noemde het een strooie brief die je moest verbranden eigenlijk. Vanwaar die zogenaamde tegenstelling. Wijdverbreid is ook de gedachte dat Paulus en Jacobus elkaar tegenspreken. Ultradispensatie, we zijn er toch even bezig, hè? Ultradispensationalisten hebben uitgevonden, oh, dat is makkelijk, dan is het een andere bedeling. Gaat over een andere bedeling, zijn ze van alles af. Maar zo is het natuurlijk ook niet. Het is heel simpel. Jacobus had het over wat anders dan Paulus. Paulus in Romeinen 3 had het over wedergeboorte. Met Christus gestorven, begraven en opgewekt zijn, staat er uitgebreid allemaal bij. In dat hoofdstuk, in de hoofdstukken die volgen, enzovoorts. En Jacobus had het over het vervolg daarop, namelijk, dat staat er ook bij trouwens, hij had het over de zaligheid der ziel, de uitdrukking is min of meer van hem. Hij schrijft aan gelovigen en zegt, ontvangt aan degene die wedergeboren zijn, in Jacobus, is Jacobus 2 inmiddels? 1, Jacobus 2, ik weet niet meer. Schrijft hij aan gelovigen dat God hen heeft wedergeboren naar zijn wil, door het woord der waarheid en dat soort dingen. En dan schrijft hij, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, uit welk uw zielen kan zalig maken. Waren ze dan niet wedergeboren? Ja, ze waren wedergeboren. Waren ze dan zalig? Ja, naar de geest, maar niet naar de ziel, want de ziel is de wandel van de mens. Zijn praktische identiteit, zijn doen en laten, zijn leven. Dat is trouwens wat het woord ziel eigenlijk gewoon betekent, hè? Leven. En zo is het ook dikwijls vertaald trouwens, vooral in modernere vertalingen. Maar goed, dat doet er nou niet toe, hè? Hij had het over een ander ding. De vraag was of je gelovig kunt zijn zonder werken en dan een erfenis kunt ontvangen. Of je daar loon voor ontvangt. Het antwoord is nee. Maar of je door geloof wedergeboren kunt worden, door geloof alleen zonder werken. Ja, dat is de enige manier. Dat is Romeinen 3. Dat spreekt elkaar niet tegen. Het gaat over twee verschillende dingen die in elkaars verlengde liggen uiteraard. Maar kijk, als je denkt dat je als je wedergeboren bent nu ineens onder de wet moet gaan leven, dan loop je dus niet vooruit, dan loop je achteruit. Dan keer je terug naar het oude verbond der wet en dan zul je van deze betere beloftenissen van het nieuwe verbond met betrekking tot erfenis en zoonschap dus niet helemaal niet eens wat zien. En het dus ook niet begrijpen. Begrijp je me goed? Dat is geen kritiek mijnerzijds op Luther. Ik vind heel wat dat men in die duistere dagen, om zo te zeggen, waarin men de Bijbel überhaupt kwijt was, dat daar zo ergens iemand was die zei, ja, maar dat kan nog wel wezen, de hele wereld leert het anders, maar de Bijbel zegt, en dat was het dan. Dus geen kritiek erop, maar dat hij dat niet zag, het vervolg erop, ja, oké, dat kan. Per slot, uiteindelijk moest men helemaal overnieuw beginnen met de Bijbel te bestuderen. Vergis je maar niet, het was echt volkomen zoek. Nou goed, laten we het daar dan maar niet verder over hebben. Maar gewoon de draad opnemen in 1 Korinthe. Het gaat om het lopen van een loopbaan. En Paulus zegt, ik doe al deze dingen, of ik laat ze, want daar ging het ook over, om des evangelies wil, namelijk opdat ik hetzelfde, dat evangelie, mededeelachtig zou worden. Implicerend dat het evangelie niet alleen een boodschap is gericht op de wedergeboorte van de mens, het ontvangen van eeuwig leven, maar net zo goed op het betrekking heeft op het vervolgen op, namelijk het ontvangen van loon en erfenis. Het gaat om de roeping van de gemeente als zodanig, met een hemelse roeping en erfenis en bestemming. Zie. En dan, de rest is dan vanzelfsprekend en bevestigt ook alsnog wat ik nog net kort uiteengezet heb. Weet gij niet dat wie in de renbaan, de loopbaan lopen, alle wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt, dat vers hebben we vorige keer al besproken, loopt alzo dat gij die prijs mocht verkrijgen. En niet concluderen, er is dus maar één gelovige die die prijs ontvangt, want dat staat er niet. Er staat alleen dat men zo zou lopen, ieder voor zich zal lopen, alsof er maar één prijs is. En zo hoort het ook. En iedereen die ooit wat heeft gehad met sport, op wat voor wijze dan ook, weet dat het zo werkt. Ook al weet je dat je niet kunt winnen, de bedoeling is wel dat je loopt om te winnen. En dat je dat niet haalt, dat maakt verder niet uit. Dat is het punt niet. De bedoeling is namelijk dat men zijn uiterste best zou doen. Nou ja, dat is niet zo'n mooi woord. Ik denk altijd, ons beste is voor God niet goed genoeg. Maar laat ik het dan anders zeggen, wij zouden met leidzaamheid de loopbaan lopen. Dat is een mooie uitdrukking en ook heel treffend. Met leidzaamheid, dat wil zeggen met volle inzet, gepassioneerd, met volle overgave enzovoorts. Schriftgedeelten genoeg die dat zeggen. En dus, toelichting, en ieder die om prijs strijdt, dat wil zeggen ieder die in die loopbaan loopt of wat het maar was, onthoudt zich in alles, beperkt zich in alles. Ik bedoel, als je in zo'n loopbaan loopt, dat is gewoon de atletiekbaan, hè, dus hardlopen, heb ik vorige keer gezegd, hè, lopen is laufen. In Duits, dat wil zeggen rennen, in de looppas namelijk. Het is niet wandelen, het is hardlopen. En als het gaat om zo hard mogelijk lopen, dan moet je zo min mogelijk meenemen. Dus dan, ja toch, want je moet het allemaal meesjouwen. Neemt energie weg, gaat ten koste van de snelheid. Makkelijk genoeg. Dus in ieder die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Ik lees het straks wel op een andere plaats, maar eerst hier. Deze doen dan wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen. Ik vind het een vermakelijke uitdrukking, want de kroon in die dagen, de bekroning aan het eind van de wedstrijd, bestond uit een krans van laurierbladeren. Die verdwijnen vroeg of laat in de soep, denk ik altijd. Ik bedoel, wat moet je met een stelletje bladeren op je test? Dat schiet ook niet echt op, hè. Het is maar de eer. Dat was voor de uitvinding van de professionele betaalde sportbeoefening uiteraard. Toen het nog leuk was dus, hè, om zo te zeggen. Maar zij doen dat. Zij lopen op het uiterste, onthouden zich in alles op dat zij een kroon zouden ontvangen. Maar het is nog een verderfelijke kroon ook. En wat ons betreft, wij zouden er een voorbeeld aan nemen, maar niettemin, wij zouden een onverderfelijke, onverwelkelijke, onvergankelijke kroon ontvangen. Maar je bent automatisch weer in 1 Petrus 1 vers 3 en 4. Een erfenis namelijk. Dat is de bekroning. En dus zegt de apostel, ik loop dan al zo. Zo loop ik. Zo leef ik. Niet als op het onzekere. Paulus is nog niet bij die mensen die roept, ik zal wel zien hoe de Heer het leidt. En ook niet hoort hij bij degene die zegt, ik zal wel zien, het komt toch zo het komen moet. En als het zo moet wezen, dan komt het wel. En als het niet zo komt, dan moet het zeker niet zo wezen. Dat is oosters fatalisme. Ik had bijna gezegd filosofie. Maar dat acht ik een belediging voor het woord filosofie. Hoewel ik van filosofie geen hoge pet op heb, dat weet u wel. Maar dan nog, hè. Het is fatalisme, het is luiigheid, het is laksigheid, het is gebrek aan inzet, gebrek aan ambitie, gebrek aan leidzaamheid, gebrek aan gedrevenheid, enzovoorts. Dat heet fatalisme. En de roepment komt toch zo het komen moet. En we geloven niet in toeval, het wordt allemaal toch zo geleid, enzovoorts. En dat zijn dingen die in het christendom ingang gevonden hebben. En die dan met een vroom verhaal ons voorgehouden worden, maar het zijn altijd excuses om geen verantwoordelijkheid te hoeven dragen, om gewoon laks door het leven te kunnen gaan, en als het dan goed gaat, zo het gaat, dan krijgt de Heer de schuld van. En ook als het goed gaat, soms. Dan roept men heel hard, ja, maar het is allemaal genade. Ja, ik ben altijd achterdochtig. Natuurlijk is het allemaal genade. Hoezo? Uit genade geeft de Heer ons de loopbaan te lopen. Wil je meelopen? Oké, moet je eerst wedergeboren worden. Geef ik je nieuw leven, wil je dat? En dan geeft de Heer ons dat en zegt, nou, hier is de streep en het is die kant op. Zo werkt het. Nou goed. Ik loop dan al zo niet als op het onzekere. Ik kamp al zo, want het is een term ontleend aan de sport, maar wellicht ook aan de oorlog, het militarisme. Ik kamp al zo niet als de luchtslaande. Maar ik bedwing, want dat is, daar sla je wel, maar het heeft geen enkel effect natuurlijk, hè. Maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, tot slavernij. Het lichaam is een instrument, een stuk gereedschap, een vat heet het ook, hè. Ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. En vers 27 is dus uitleg van vers 23. Opdat ik dat evangelie zelf ook mededeelachtig zou worden. Paulus zegt, het is niet alleen maar voor mij, dat geldt voor alle gelovigen. Wij lopen zo'n loopbaan. De Heer heeft onze loopbaan voorgesteld. En wij zouden trouw zijn aan de Heer. En het woord dat in ons geplant wordt, zei Jacobus, zou onze zielen zalig maken. Dat betekent dat waar wij dat woord aanvaarden, geloven, ons daardoor laten onderwijzen, zal dat woord ons motiveren om de loopbaan te lopen. Zal in ons wekken liefde voor de Heer. En waar we de Heer leren lief hebben, omdat wij zijn woord ontvangen en ook dat woord leren lief te hebben, zullen wij dus daardoor van binnenuit gedreven worden, gemotiveerd. U weet wat een motief is? Met loco en zo, hè? Motief, dat is beweging. Hè? Zullen wij gemotiveerd worden, in beweging gezet worden, betekent het dus, hè? Zullen we in beweging gezet worden om te leven voor de Heer. En in de praktijk betekent het altijd dat het leven uiteindelijk, langs welke route ook, een functie heeft in verband met de verspreiding, de prediking zeg maar gewoon, van het woord van God. Op welk niveau dan ook en hoe dan ook. Want dat is de verantwoordelijkheid van de gemeente collectief. En dat ligt dus ook bij de gelovigen individueel, logischerwijze. Want hoe dan ook, wat de Heer doet, wat hij ook doet, en waaruit het werk des Heer ook zou mogen bestaan, zou kunnen bestaan, u weet toch hoe de Heer zijn werk doet? Ongeacht wat het werk is. Hij doet het door zijn woord. En dus kan ik rustig zeggen dat onze loopbaan altijd van doen heeft met dat woord. Op een of andere wijze. Meestal indirect, denk ik. Maar soms direct. Diezelfde gedachtegang wordt overigens verder ontwikkeld in hoofdstuk 10. Ik aarzel om de draad los te laten. Maar ik ga het toch even doen. Maar ik wijs eerst even op 1 Korinthe 10, waarboven staat Israël als waarschuwend voorbeeld. Toe maar. Dat wil zeggen als voorbeeld dat niet nagevolgd zou worden. Ze hebben het verkeerde voorbeeld gegeven, maar dat is soms ook heel illustratief. Soms moet je van dingen leren hoe het niet moet. Dan hou je vanzelf over hoe het wel moet, hè. Kwestie van wegstrepen. En het idee is dat Israël, dat volk, ontstond, gevormd werd, geboren werd eigenlijk uit de wateren, weet u nog, van de Schelzee en zo, uit Egypte. Israël werd geboren uit Egypte en begon toen aan één loopbaan. Het was 40 jaar lopen door de woestijn. In 42 etappes. Met 42 legerkampen, toch, van Israël? Nou, dat doet er niet toe. Maar in ieder geval een loopbaan van het volk in de woestijn. Zij waren verlost uit Egypte. Zij waren onderweg naar het beloofde land. En dat blijkt achteraf, mede omdat het hier staat, een uitbeelding te zijn van de positie van de gemeente uit onze nieuwtestamentische tijd. Dit was het begin van de oudtestamentische tijden, de wetgeving enzovoorts. Hè. Maar het is een uitbeelding van het begin van de nieuwtestamentische tijd. Niet wet, maar genade, maar begint hetzelfde. Een verlost volk namelijk. En velen van u weten dat wel, hè. Voordat het woord gepredikt gaat worden, wordt eerst gezegd: ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land hebt uitgeleid. Soms denk ik, zou die mensen één voor één willen vragen. Ik ben er veel te verlegen voor. Maar zou die mensen één voor één willen vragen. En? Bent u al uitgeleid uit het diensthuis? Maar goed. De gemeente is uitgeleid uit het diensthuis. Dat was de wet namelijk waaruit we geleid zijn. En dan heb je meteen de rapen garen. Want daar zijn we nou juist van verlost. Van het zelf tichelen bakken. En houthooi en stro, in ieder geval stro, in de tichelen, weet u wel. Al dat soort dingen meer. In Egypte tichelenbakken. Maar wij zijn ervan verlost, we zijn een verlost volk. We zijn tot Christus uitgegaan buiten de legerplaatsen. Sindsdien zijn wij in de woestijn en zijn wij onderweg naar het beloofde land. En wat gaan we dan onderweg doen? Nou, wat we niet zouden doen, is terugverlangen naar de vleespotten van Egypte. We zouden sowieso niet omkijken. Nou ja, dat vooral niet als je uit Sodom uitgeleid bent. Bij nader inzien is het verschil tussen Egypte en Sodom niet zo groot. Wij kennen trouwens één stad op aarde die met beide namen tegelijk wordt aangeduid. Hè? Dat is Jeruzalem, ja, in Openbaring 11. Hè? De stad die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte. Je moet eruit verlost worden. Uit Sodom en niet omkijken en uit Egypte en niet terug verlangen naar de vleespotten van Egypte. Het is onze wereld niet. We zijn eruit. Wij doen één ding. Wij jagen naar, wij richten ons op die erfenis, het beloofde land en alles wat erbij hoort. De zegeningen van dat beloofde land ook enzovoorts. En het slechte voorbeeld van Israël is dat ze onderweg altijd commentaar hadden dat de Heer zijn werk niet goed deed. Zij murmureren. En als ik zo'n beetje de christelijke tijdschriften lees van vandaag, dan denk ik, nou ja, er staat precies hetzelfde. Het is allemaal murmureren, het gaat niet goed. Vinden ze, het gaat niet goed. De Heer had gezegd dat hij zijn gemeente zou bouwen, maar kennelijk doet hij het niet en moeten wij het doen. Toch? Of hij doet het verkeerd, we hebben er andere ideeën over, modernere ideeën, enzovoorts. Ik ga er maar niet specifieker op in nu. Dat is een beetje buiten de orde. Maar het is de positie van Israël. Altijd murmureren. En altijd vergeten wat de Heer in het verleden gedaan heeft en hoe hij gezorgd heeft en dat soort dingen. Men vertrouwde die Heer gewoon niet. Men had zo de eigen ideeën over hoe dat moest daar door die woestijn enzovoorts. in plaats van uit te zien naar de vervulling van Gods beloften. Zij liepen een loopbaan en mopperden, murmureren. Die loopbanen vinden wij nogal een paar keer genoemd, hoor. Het ligt ook zeer voor de hand natuurlijk. Wij vinden de loopbaan genoemd, nou ja, hier 1 Korinthe 9, daarna in Galaten hoofdstuk 5. Daarna komen we wel terug in 1 Korinthe 10. Maar Galaten hoofdstuk 5. Die is maar heel kort, want die valt helemaal niet op. Maar staat er wel. Daar staat, gij liept wel. Mooi, hè? Gij liept wel. Ja. Gij liept wel, dat wil zeggen, ooit liepen jullie goed. Wie heeft u verhinderd de waarheid niet gehoorzaam te zijn? Dat is een lastige met die dubbele ontkenning erin. Maar vooruit, hè? U begrijpt toch wat er staat, hè? Wie heeft u verhinderd de waarheid gehoorzaam te zijn? Wie heeft ervoor gezorgd dat u de waarheid niet gehoorzaam bent? Waarom lopen jullie nou niet goed meer? En als u nou vraagt, wat is er dan verkeerd aan de wijze waarop de Galaten liepen? Dan staat het er gewoon bij, hè? Gij liept wel. Wie heeft u verhinderd de waarheid niet gehoorzaam te zijn? Waarom liepen ze nou verkeerd? Omdat ze de waarheid niet gehoorzaam waren. Ze luisterden niet naar de waarheid. Zij wilden de waarheid niet weten. Zij waren de uitvinders van de verbondstheologie. Nee, natuurlijk. Kijk. Natuurlijk, daar staan jaartallen bij in de geschiedenis, in de kerkelijke geschiedenis, waar het vandaan komt, enzovoort. Maar men kijkt niet ver genoeg terug. Het is er altijd geweest. Die dat eenvoudige filosofietje komt niet van Calvin of een van zijn latere opvolgers, ga geen namen noemen. Maar dat komt daar niet vandaan, dat filosofietje dat zegt, een mens heeft een wet nodig, want anders weet hij niet hoe hij leven moet. Dus wij kunnen niet zonder wet. En als het ergens in de Bijbel toch staat, kan het nooit zo bedoeld zijn. En wat betekent het dan wel? Nou ja, dan heeft men een tussenoplossing van een deel van de wet zijn wij van verlost. Dat deel wat we ook heel lastig vonden, zal ik maar zeggen. En het andere deel waarvan wij vinden dat we het nodig hebben, daar zijn we dan niet van verlost. Dat is het verschil tussen ceremoniële en morele wet. Hè? Nee, ik vertel het nu losjes. Maar zo zit dat, hè. We hoeven de wet niet te houden in de zin van we hoeven geen offers te brengen, ook geen tiende te geven, dus we hoeven geen offers te brengen. We hoeven geen grote verzoendag te vieren, we hoeven geen tempel te bouwen, want wie kan dat betalen? Daar zijn we dus van verlost, dat is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Maar het andere deel, van gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, daar moeten wij ons aan houden, want de mens kan niet zonder die instructies. Heeft men bedacht. En de Bijbel zegt, de mens kan wel zonder die instructies. Maar dat is de tweestrijd die er altijd in heel de wereld geweest is. Dat is het verschil tussen links en rechts van oudsher, ook in de politiek. Links zegt, er moet een sterke overheid zijn die het volk leidt. En die aanwijzing geeft hoe het moet, want anders wordt het een... is dat een net woord? Wordt het chaos, oh ja. Anders wordt het een chaos. Dat moet toch van bovenaf geregeld worden. Dat heet links. En rechts zegt, ja maar al dat geregel van bovenaf, dat maakt de mens alleen maar ongelukkig. Dat neemt de persoonlijke vrijheid van de mens weg. En zijn privacy en al dat soort dingen meer. Een mens moet normen en waarden hebben van waaruit hij leeft. Voilà. Links is wet, rechts is genade. Dat is wat het is. En de geest van de wijze richt zich op rechts. Staat in de Bijbel. Staat in de prediker. Ja, kan niet helpen. Ik heb het niet uitgevonden. Dat is zo. Moet je dan geen overheid hebben? Jawel, maar wij onder de genade hebben ook een overheid. Dat is de Heer zelf. Zie? En daar leven wij onder. En hem zouden we dienen. En hij zou door zijn geest zijn werk in ons doen. En hij zou ons leiden naar onze zoonstelling. Romeinen hoofdstuk 8. Nou goed. En dat zo'n filosofie, zo'n opvatting zich ooit een keer heeft uitgewerkt in wat men dan verbondstheologie noemt. Ja, dat kan wel zijn, maar het is gewoon de menging van links en rechts door elkaar, zodat je geen van tweeën overhoudt. Hè? Het is van alles wat. Tegengestelde begrippen die door elkaar gehaald zijn. Als je links en rechts niet uit elkaar kunt houden, dan heb je aan verkeersregels niks meer, hoor. Toch? Nou ja, ze niet weten het verschil tussen wet en genade. Omdat je ze door elkaar gehusseld hebt. Ja, dan kom je nooit meer weg. Je wil het één, je wil genade, maar je wil niet afstand doen van de wet. Je wil rechtsaf, maar linksaf trekt toch. Je wil uit Egypte, maar als je eruit bent, kijk je ogenblikkelijk weer terug. Naar de slavernij. Daar hadden we tenminste te eten. Hadden we maar een sterke overheid die alles voor ons regelde, waren we al van onze persoonlijke verantwoordelijkheid af. En waar er landen zijn waar dat zo is, zeggen wij weer, het volk wordt daar onderdrukt, er is tirannie en hoe dat dan ook heet mag, enzovoort. Daar moeten ze van verlost worden. Enzovoorts. Het is nooit goed, men komt daar ook nooit uit. En wij als kinderen gods, wij worden verlost van de slavernij van de wet. Wij worden in de vrijheid geplaatst. Egypte zijn wij uitverlost. Bovendien, Egypte is van gods wegen geoordeeld. Ga ik nou verder niet uitleggen, maar het is zo. De wereld leeft onder de vloek van God. En wij zijn eruit geleid. En wij zouden leven in gehoorzaamheid aan de waarheid. Niet aan de Mosaïsche wet, aan de waarheid als zodanig. En de wet is door Mozes gegeven. Nou, hoe is die verder? Genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Ja. Die zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En de wet was een bediening des doods enzovoorts. Enzovoorts. God, ik wil niet te ver afwijken, dus we gaan weer terug naar Galaten 5. Gij liept wel, wie heeft u verhinderd de waarheid niet gehoorzaam te zijn? Met andere woorden, zij waren de waarheid niet gehoorzaam en toen liepen ze dus niet meer goed. Ze lieten de waarheid. Wat is dan de waarheid? Waar gaat het over? Over vers 5 vers 1. Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het slavenjuk, het juk der slavernij, bevangen. U weet wel, dat was dat juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen, zei Petrus in Handelingen 15. Zie ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, impliciet, zo gij u onder de wet laat brengen, want dat is wat het betekent, dat Christus u niet nut zal zijn. Begrijp je me niet verkeerd, deze mensen waren wedergeboren, waren gelovige mensen, waren kinderen gods, in Galatië waar dat maar geweest mogen zijn. En Paulus schrijft aan kinderen gods, als je onder de wet stelt, dan is Christus u niet nut. Maar welk nut zou Christus nou kunnen hebben voor iemand die al wedergeboren is en al eeuwig leven heeft ontvangen? En het antwoord is, hij zou ons brengen naar die erfenis. Hij zou zijn werk in en door ons, aan ons eventueel, doen. En hij zou ons door zijn geest leiden naar onze aanstelling tot zonen, was de bedoeling, Romeinen 8. Maar als je vasthoudt aan de wet, ja, dan ben je in slavernij en de slaaf zal niet erven, krijgt dus geen erfenis. En dat is Nou ja, er staat een paar versen eerder. Hier in Galaten. 4. Het laatste stukje. Dan ben je als Ismaël een zoon van de slavin. En dus een slaaf, en dan zal je niet erven. Zie. Dan is Christus u niet nut. Vers 2 en vers 4. Christus is u ijdel geworden. Is inhoudsloos begrip geworden. Is het u wel eens opgevallen eigenlijk? Dat schiet me zo te binnen zomaar, hè? In het wilde weg, hè? Is het u wel eens opgevallen dat dat woord Christus ook al bijna niet meer gebruikt wordt? Nog niet zo heel lang geleden had je de Jezusbeweging. Ik kan het woord bijna niet uitspreken. Zo oneerbiedig vind ik het. De Jesus people heette dat. Toen was het Jezus voor en Jezus na. En als je het een paar keer zegt, dan klinkt het meteen als een vloek. Maar goed, voor mij in ieder geval. Tegenwoordig hoor je die naam niet meer. En Christus, de Messias, ook niet meer. Tegenwoordig hebben ze het allemaal over Godzus en Godzo. Echt waar? En dan heb je nog een categorie die schrijven dat met G'D, omdat ze zelfs dat woord niet uit willen spreken, of schrijven zelfs maar. Ze hebben er allemaal een reden voor, maar je hoort het niet meer. Ik hoor ook op de radio wel eens interviews enzovoorts. En ik lees ook wel eens interviews met gelovigen, soms ook luiden die geacht worden het woord van God te prediken. En ze hebben het niet over Jezus, ze hebben het zelfs niet over Christus, ze hebben het over God. Ze kennen de Heer niet eens meer. Want u zult zeggen, ja, maar daar kunnen ze wel de Heer Jezus mee bedoelen. Ja, dat kan wel. Natuurlijk kan dat wel. Maar als die naam en dat woord niet op de lippen ligt, betekent het gewoon dat het in de gedachte dus geen rol speelt van enige betekenis meer. Maar onder de hemel is geen andere naam gegeven dan de naam van Jezus, waardoor wij moeten zalig worden. Waarom? Omdat Jezus is de Christus. En omdat hij dat is en wij in hem geloven, is hij onze Heer. Dus voor ons is hij de Heer Jezus Christus. Maar dat hoor je niet meer, hoor. Let maar eens op. En hoe komt dat? Nou, ik denk dat dat is omdat Christus hen ijdel geworden is. Omdat Christus hen niet nut is. Omdat men zich plaatst onder hetzij traditionele wet, hetzij dat men zich plaatst onder de wet die men kort geleden ontwikkeld heeft. Men noemt dat management. De regels, de statuten, de wat het allemaal maar was ook alweer. De kerkelijke tucht, jazeker, die ook. Want als we door de kerk moeten getuchtigd worden, moeten opgevoed worden, dan hoeft de Heer het niet te doen, dus. Ja, je kan het ook anders zeggen. Je kan ook zeggen, aangezien de Heer het niet doet, meent de kerk het te moeten doen. Of aangezien de Heer het niet goed genoeg doet, meent men in zijn plaats te moeten gaan staan. Vandaar dat je zoveel antichristen hebt, die zich in de plaats van de Heer stellen en zo. Ik ben het bloedserieus. De Heer doet zijn werk op zijn manier, naar zijn norm, en hij doet het door zijn woord. Het enige wat nodig is, zei de Heer zelf, is dat wij zitten aan zijn voeten en ons door hem laten onderwijzen. En daarna zouden wij vertrouwen op de kracht van zijn woord. En de uitwerking daarvan, niet alleen in het hart, maar ook in de levens, logische wijze van de gelovigen. En dat die waarheid beklemtoond moet worden, is omdat wij geneigd zijn om dat woord weg te werken. Zo van, ja, dat is filosofie, het zijn theorieën, het is theologie, het is wat het maar is, het zijn opvattingen, maar dat staat los van het dagelijks leven. En dat is niet zo. Dat woord zou uitwerken in onze levens. Dat is niet alleen voor de zondag, om zo te zeggen. Maar het is voor heel ons leven van dag in dag uit. Het zou ons vormen. Wij moesten vroeger trouwens leren dat... Ik heb als kind wat geleden hoor. Wij moesten met een flanelbord en zo, hè, moesten wij leren dat we ons hart moesten openstellen voor hem. Dan had je een hart op het flanelbord. En dan moest het deurtje van het hart moest open. En dan bleken er nog meer deurtjes te zijn. Alle deurtjes moesten open. En, want je moest de Heer toelaten. Heel geleden. Wij als kinderen begrepen daar geen fluit van. Maar het was boeiend, hè, dat flanel. Nou ja, goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar zo is het dus wel. Zo is het wel, ja. In heel ons leven. Zie? En die ruimte zouden wij de Heer geven. En niet onze bezwaren maken, omdat de filosofen zijn of grote denkers onder de mensen, hè, die iets hebben uitgevonden, dat er een andere, nou ja, dat er anders tegenaan kijkt, zal ik maar zeggen. En ik heb het niet alleen maar over Genesis 1, maar ik heb het net zo goed over Galaten 5. Waarbij men zegt, nee, maar we hebben een wet nodig. Ik zeg altijd meteen, die arme Abraham is toch de vader van alle gelovigen? Die arme man, en die had geen wet. Wat zielig. Als het zo is dat de mens de wet nodig heeft en dat het een zegen is voor de mensheid in het algemeen en voor de uitverkorenen in het bijzonder, dat men zich kan verheugen in de wet Gods, bedoelt de Mosaïsche wet uiteraard, en zo die arme Abraham die voor alle gelovigen het grote voorbeeld is, de man had geen wet. Nog in geen 430 jaar. Dat is twee bladzijden eerder trouwens, Galaten 3. Die had geen wet. Die wet kwam pas 430 jaar later. En toen was Abraham al noodlottig overleden. Hij heeft er helaas niets aan gehad. En langs de andere kant binnenkomend. Hij kon zonder. En Paulus zegt. En die wet die 430 jaar later kwam, doet daar verder niks aan toe of af, heeft er niks mee te maken, staat daar los van. Een mens wordt gerechtvaardigd uit het geloof op grond van de beloften Gods, zonder de wet. En Abraham heeft in heel zijn leven de Heer gediend, zonder wet. Was niet nodig. Wat nodig was dat hij luisterde naar het woord des Heren. Dat zouden wij doen. En de Heer zegt, je hebt die wet niet nodig. Dat is activering van het vlees. Dat werkt averechts. Wat je nodig hebt is te staan in de vrijheid en te horen naar mijn woord. En ik las niet zo lang geleden nog een stuk van een of andere figuur. Die was gepromoveerd in, weet ik veel waarop die gepromoveerd was. Maar die zette uiteen. Dat is echt waar. Ik moet het er bewaard hebben, maar na verloop van tijd raak ik toch kwijt. Want ik weet nooit waar ik het bewaren moet, zo'n stukje. Maar die man die schreef dat weliswaar in de samenleving, in het bedrijfsleven en bij de overheid de trend bestaat om alles te regelen, om de kleinste details zwart op wit in protocollen vast te leggen en met de gedachte, dan moet alles wel goed verlopen. En hij beweerde, en hij had er argumenten voor uiteraard, dat niet werkte. Het enige wat wel werkt is gemotiveerd personeel. Hè? Ik dacht dat hij Romeinen bestudeerd had en Galaten. En Hebreeën misschien ook. Hè? Wat God nodig heeft, wat God gebruiken wil en kan gebruiken, is gemotiveerd personeel. Niet de lui die zich aan de regeltjes houden. Lui die zich aan regeltjes houden zijn per definitie niet volwassen. Mogen dat trouwens ook niet zijn. Want volwassenen zijn volwassenen omdat ze hun eigen beslissingen kunnen nemen en verantwoordelijkheid kunnen dragen. En ook de verantwoordelijkheid willen dragen als het fout gaat. Dan ben je volwassen. Nou, God wil volwassenen van ons maken. God laat ons ook onze fouten maken. Dat is de snelste manier om wat te leren. Zo is het. Ik kan het niet helpen. Zo is het. Kortom, men loopt wel als men de waarheid gehoorzaam is. En uit het verband van de gelaten brief, ik kan het anders zeggen, wat is in specifiek in de brief aan de gelaten de waarheid? Wat is het onderwerp hier? Ja, dit. Dat de gelovige staat in de vrijheid. En niet wordt geacht religieus te zijn of te worden, maar wordt geacht te staan in de vrijheid en te leven uit geloof en zich te laten leiden door de geest. Vers 18 van Galaten 5. Maar indien gij door de geest geleid wordt. En de geest leidt in heel de waarheid. Iedereen weet dat, hè? Toch? De geest leidt in heel de waarheid. En de stond in Johannes. En de geest leidt ons naar onze zondstelling. Dat stond in Romeinen 8. Dat staat er nog steeds natuurlijk. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Het is of het een of het ander. En de loopbaan is een loopbaan niet der wet, maar een loopbaan des geloofs. De uitwerking van de kracht van het woord van God, dat wij met zachtmoedigheid in onze harten laten planten, met dank aan Jacobus. Na Galaten 5 komen wij terecht in het voorbijgaan, even in Filippenzen hoofdstuk 2, waar die uitdrukking staat, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, in vers 12. Maar daarna lees ik vers 16. Voorhoudende het woord des levens, het levende woord, maar het woord ook dat leven geeft. De waarheid dus gewoon, maar dat was de term uit Galaten 5. Voorhoudende het woord des levens, mij tot roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, nog te vergeefs gearbeid. De apostel zegt dat als deze Filippenzen hun zaligheid werken met vrezen en beven, dat hij dan niet te vergeefs heeft gelopen, nog te vergeefs heeft gearbeid. En het een en ander hangt samen met het woord des levens. Daarmee ook het licht uit het voorgaande vers. En wanneer wij het woord des levens voorhouden, om zo te zeggen, en ons daarop richten, daar onze levens op oriënteren, dan zullen wij, vers 15, onberispelijk en oprecht zijn. Als kinderen Gods, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, want onder hen zouden wij schijnen als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens, enzovoorts. Maar daarna sla ik één bladzijde om en kom ik in Filippenzen 3, waar Paulus schrijft in vers 13, broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb. En het gaat daarbij uiteraard niet om het eeuwige leven als zodanig, want dat heeft hij uiteraard ontvangen. Maar daarna gaat het verder. En daarvan zegt hij, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, hebben de vertalers erbij gezet. Het lijkt mij wat overbodig. Maar één ding, dat zei de Heer Jezus ook, tegen Martha. En toen stond er niet achter, doe ik, maar stond er achter, is nodig. En ik zou het hier ook maar achter zetten. Maar één ding is nodig. Het gaat maar om één ding. Vergetende hetgeen achter is, dus niet omzien naar Egypte of naar Sodom. Vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, zeg maar het doel. En daarmee jaag ik naar de prijs der roeping Gods, want naar en tot is feitelijk hetzelfde, het geeft de richting aan. Jaag ik naar het wit of jaag ik tot of naar de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. En daarbij gaat het uiteraard om prijs van God. Wij zouden van Gods wegen geëerd worden, heerlijkheid ontvangen, namelijk loon ontvangen of gewoon de vergelding der erfenis, enzovoorts. En zo zou men wandelen. Dat is naar deze regel, dat is vers 16. Want wij kennen wel regels, of althans een regel. Naar deze regel zou men wandelen en zo zou men dus navolger zijn van Paulus. Maar nou ben ik inmiddels alweer in vers 17. En als ik dan toch zo snel erdoor ga, kan ik net zo goed zeggen dat het eindresultaat, dat loon enzovoort, zich onder andere uitdrukt in de verandering van ons lichaam. Dat is vers 21, het laatste vers van het hoofdstuk. Want dat heeft betrekking op wat wij noemen de opname van de gemeente uiteraard, waarbij wij een nieuw lichaam ontvangen, een verheerlijk lichaam, dat hetzij naakt, hetzij bekleed, hetzij overkleed zou zijn, maar dat zijn de termen die ik dan maar even leen uit 2 Korinthe 5. Maar daar gaat het over precies hetzelfde, onze openbaring namelijk voor de rechterstoel van Christus. En het idee is dat de erfenis die wij zouden ontvangen, waaruit die ook mogen bestaan, er drukt zich uit in onze verschijning. Dat wil zeggen in ons lichaam. Het is aan ons te zien dan. Maar goed, het gaat maar om het beginsel dat men weliswaar wedergeboren is, maar dan heeft men het een en ander voor zich. Nu ik dit toch open heb liggen, vers 12 zei, niet dat ik het al reden gekregen heb of al reden volmaakt ben. Dit is een vers waarvan je zou kunnen denken dat het in strijd is met wat een paar bladzijden verder staat, namelijk in Colossense 2 vers 10, want daar staat, en gij zijt in hem volmaakt. Maar het is diezelfde tegenstelling, nou het is geen tegenstelling, maar het is hetzelfde verschijnsel als waar we er straks over hadden. Wordt een mens gerechtvaardigd door geloof alleen of door geloof maar ook werken? Maar het gaat over twee verschillende dingen. En hier ook, wij zijn volmaakt in de zin van dat wij kinderen God zijn geworden. En dat leven in zichzelf is volmaakt, er zit alles bij wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Zegt 2 Petrus 1. Alleen de apostel heeft het in Filippenzen over de uitwerking daarvan in de praktische levenswandel. En dus in onze dienst aan hem. En dan nog wat, hij zegt in vers 14, één ding doe ik, of gewoon één ding, vergetende hetgeen achter is. En mocht het u ontgaan wat hij achter zich had en wat hij vergat, dan wijs ik u op het eerste deel van het hoofdstuk waarin hij zegt wat hij vergeet. Sterker nog, hij noemt het, ik vergeet het niet maar, ik acht het schade en drek. En in de opsomming van die dingen heeft hij het uitsluitend over religieuze zaken die hij achter zich heeft gelaten. Toch? Vanaf vers 4. In vers 3 zegt hij, ik zou in het vlees kunnen roemen, of in het vlees betrouwen, meer dan wie anders ook, zegt hij. Vers 4, hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, maar indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer, besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, en voor zover die in de wet is uiteraard zijnde onberispelijk, maar hetgeen mij winst was in de wereld, en naar vleeselijke maatstaven, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Daar gaan ook de volgende versen over, en dan komt hij bij één ding, vergetende hetgeen achter is, dus dit dus. Dat zijn verleden, maar dat was een religieus verleden. Daar juist is hij van verlost. Dat is het wat hij vergeet. Die slavernij in Egypte, slavernij onder de wet enzovoort. En hij jaagt naar het doel dat de Heer hem voorgesteld heeft. Uiteraard. En dat zouden wij ook doen. Wij zouden mede zijn navolgers zijn. 3 vers 14. Vervolgens noem ik 2 Timotheus. 4. Waar de apostel min of meer afscheid van ons neemt. Niet van het leven op aarde trouwens. Hoewel men dat dikwijls denkt. En het er ook boven staat, boven het schriftgedeelte. Maar in het schriftgedeelte zelf blijkt dat dat niet het geval is. Maar zijn bijbelse loopbaan is hier min of meer ten einde. En daarna denkt hij op reis te gaan. En zijn boeken nog nodig te hebben die iemand er moet komen brengen. En zijn fietstas, zijn reismantel die hij nog nodig denkt te hebben. En hoe dat maar heet. Hij verwacht uit de gevangenis vrijgelaten te worden en opnieuw op zendingsreis te gaan. Maar dat is dan buiten de bladzijde van de Bijbel. Maar hij neemt min of meer afscheid van ons. En hij zegt in vers 6 van 2 Timotheus 4, ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik persoonlijk heb de indruk dat het gewoon betekent dat hij verlost zal worden van zijn banden, namelijk van zijn gevangenschap uit Rome. Dat blijkt uit wat er nog verder volgt, zei ik al. En dan zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. Of anders gezegd, ik heb de loop, daar heb je de loopbaan dus, nogal letterlijk. Ik heb de loop geëindigd. En daarna met een derde uitdrukking, ik heb het geloof behouden. Het zal duidelijk zijn, hopelijk, dat dat niet 2 keer, maar 3 keer hetzelfde is. Hè? Ik heb de strijd gestreden. Welke strijd? Wel, de strijd des geloofs heet dat. Ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Want de essentie van het leven van een gelovige is uiteraard dat hij leeft uit geloof. Zoals gezegd was, maar zo staat het in Hebreeën 10, zoals gezegd was en geschreven is, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En voor de goede orde moet ik er dus even bij zeggen dat er niet staat, de onrechtvaardige zal uit het geloof leven of leven ontvangen. Dat is zo, is wel zo, maar dat staat er niet. Er staat, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, Romeinen 5 vers 1, zouden dus vervolgens ook uit het geloof leven. Met andere woorden, geloof is niet iets in het verleden, we zijn tot geloof gekomen, dat was het dan eind bereikt. Maar integendeel, daar begon het. Wij aanvaarden het woord van God en daarmee de Heer Jezus Christus en gaan vervolgens met hem door het leven. Dat wil zeggen, met dit woord en we laten ons door het woord onderwijzen, wij voeden ons met het woord, het brood des levens, of hoe het allemaal maar heten mag. En dat woord zou in ons geplant worden, hetgeen ook betekent dat het in ons zou opwassen, uiteraard. En inderdaad, zei Jacobus, onze zielen zou zalig maken. En nu ik het toch citeer, kan ik net zo goed Hebreeën 10 toch even lezen, want dat staat er zo fraai, hè? Want daar staat er, in vers 38 van Hebreeën 10, dus maar een paar bladzijden verder, daar staat, geciteerd uit Habakuk, in Hebreeën 10 vers 38, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, en zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen, staat er dan nog achter bij Habakuk. Maar Paulus gaat verder met, maar wij zijn niet van degene, wij behoren niet bij degene die zich onttrekken ten verderve, maar wij behoren bij degene die geloven tot behouding der ziel, wat bij Jacobus heet, de zaligheid der ziel, heet hier behouding der ziel, maar het is volstrekt hetzelfde uiteraard. Hè? Wij zijn gelovigen, wij zijn wedergeboren, onze geest is behouden, zo heet dat. Nee, zo staat het ook letterlijk in de Bijbel, in meerdere plaatsen. Maar hoe het met onze ziel staat, in de Bijbelse betekenis van de term, ja, dat is wat daaruit zou moeten voortvloeien, was de bedoeling. En wat daarvoor nodig is, nog steeds hetzelfde. Dat men het woord van God ontvangt, geloof dus. Want God doet al zijn werk door zijn woord. Dat doet hij aan de natuurlijke mens. Zodanig dat die natuurlijke mens tot geloof komt en dus wedergeboren wordt. En aan de wedergeborene heeft dat woord de uitwerking dat kind van God opwast tot zoonschap. Gekastijd wordt, onderwezen wordt, opgevoed wordt, geleid wordt naar zoonstelling. Kortom, de rechtvaardige zal uit het geloof leven en wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderven, maar van degenen die geloven tot behouding der ziel. Daarna volgt uiteraard nog de behouding, de zaligheid, om zo te zeggen, van het lichaam, maar die heb ik even gepasseerd, al een paar keer. Maar in Filippenzen ben ik er rakelings langs heen gegaan. Hè? Als ik even terugblader naar Filippenzen, staat het er ook precies zo. Daar waren wij bij dat we zouden vergeten hetgeen achter is, uitstrekken naar hetgeen voor is en jagen naar het wet. En zo wandelen naar die regel, vers 16, en dus wandelen als navolgers van, in elk geval ook Paulus, vers 17, en dan nog een keer vers 20. Maar onze wandel, ons praktische leven, ons burgerrecht eigenlijk, maar dan in de praktische betekenis van de term, polytuima, ons burgerschap, onze wandel is in de hemelen op grond waarvan. Want waaruit is net zo goed, is hetzelfde, hè? Op grond waarvan. Maar dat is de bedoeling blijkbaar. Op grond waarvan wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam, en daarmee ons dienstbare lichaam, veranderen zal. We hebben ons immers vernederd onder de krachtige hand Gods, opdat hij ons zou verhogen, staat er elders. Wel, we hebben een hemels burgerschap met nog een vernederd lichaam, maar wij verwachten dus op grond daarvan de zaligmaker, die zijn werk van zaligmaken zal voltooien. Het was gebeurd naar de geest, het gebeurt nu naar de ziel en het zal gebeuren naar het lichaam. En er staat er ook, die ons vernederd lichaam veranderen zal en dus zalig zal maken, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam en zo verder. En daar heb je de drie fasen van zaligheid, behoudenis, verlossing, of wat voor termen er maar voor zijn. Hè? Eerst naar de geest, dan naar de wandel, de ziel zeg maar, en uiteindelijk naar het lichaam. En het resultaat van het een en ander drukt zich inderdaad uit in de zaligheid van het lichaam. Maar dat heb ik net al genoemd. Vervolgens kom ik terecht in Hebreeën 12. In Hebreeën 10, daar trouwens, dus bladzijde eerder, daar wordt inderdaad die onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis genoemd met andere termen, met verschillende termen, namelijk eerst in vers 34, waar het heet een beter en blijvend goed in de hemelen, wetende dat gij hebt in uzelve een beter en blijvend goed in de hemelen. In vers 35 heet het, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Vind je dus een paar andere termen, hè? Grote vergelding des loons. En die vrijmoedigheid is uiteraard de Hebreeën. Dit is de vrijmoedigheid om, die van vers 19 hier bijvoorbeeld, de vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Of die uit hoofdstuk 4. De vrijmoedigheid om te naderen met vrijmoedigheid tot de troon der genade. En nu heet het, werp dan die vrijmoedigheid niet weg. Want wij zullen daarvoor een grote vergelding des lands ontvangen. Als wij namelijk naderen tot de troon, zou het zijn om degene die op de troon zit te dienen, om ons aan hem te onderwerpen uiteraard. En dat brengt inderdaad loon met zich mee. En dat staat hier dus ook. Eerst heet het beter en blijvend goed in de hemel. Dan heet het grote vergelding des loons. Dan vers 36. Want gij hebt lijdzaamheid. Passé. Dat was het. Gedrevenheid. Van binnenuit. Gij hebt lijdzaamheid. Van nodig. Opdat gij de wil van God gedaan hebbende. Want die doen wij met lijdzaamheid. Met passie, met overgave. Opdat gij de wil van God gedaan hebbende, Filippenzen zei, werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. En als wij die wil van God gedaan hebben, zullen wij de beloftenis, staat er, wegdragen. Dat wil zeggen, dat wat beloofd is. En wat was er beloofd? Nou ja, een beter en blijvend goed in de hemel dan wel een grote vergelding des loons, hier uit de voorgaande verse. En dus die erfenis waar Petrus over sprak, dan wel de zoonstelling waarover Romeinen 8 spreekt, of Efeze 1, of wat het maar is allemaal. Hè? En daarna krijg je de laatste uitdrukking, dat was die van vers 39, behouding der ziel. Wij onttrekken ons aan deze dingen niet, wij onttrekken ons niet aan de troon der genade. Wij gaan, wij naderen tot de troon der genade, wij laten die onderlinge bijeenkomst niet na. Een paar versen eerder, uit vers 25, we laten dat niet na, wij onttrekken ons niet, wij werpen onze vrijmoedigheid niet weg, want wij zullen daarvoor loon ontvangen. En dan nog een keer hoofdstuk 12, want daar wilde ik naartoe. Dan volgt namelijk eerst hoofdstuk 11, waarin uiteengezet wordt dat de essentie altijd geweest is dat men luisteren zou naar het woord van God en daar de praktische consequenties uit zou trekken. Dat is dat hoofdstuk over wat wij noemen de geloofshelden, dat is legendarisch. En toch denk ik wel eens dat de clue dikwijls gemist wordt. Waar het om gaat is niet dat die lui zo hard werkte. Waar het om gaat is dat ze trouw waren aan het woord van God, wat het ook was. En ze deden gewoon wat de Heer zei. De Heer zei tot Noach, over 120 jaar gaat het regenen, dus weet je wat je doet, je gaat een boot bouwen. Ik heb hier de tekening, zo lang, zo breed, zo hoog, 3 verdiepingen, deur erin, 1 is genoeg. Er hoeven toch niet zoveel mensen door, maar doet er nou niet toe. Maar en Noach, door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Dus je luistert gewoon naar de Heer, je trekt de consequenties uit zijn woorden. Tot ons heeft hij niet gezegd dat we zo'n boot zouden bouwen. Hij gaf ons 1 pond en zei, doet handeling totdat ik kom. En dan niet met je pond ergens gaan zitten en dan maar wachten wat er gebeurt. Zo van, het komt toch zoals het komen moet. Of we zullen wel zien hoe de Heer het leidt. Het zijn geen Bijbelse begrippen hoor. Ze zijn wel, ze klinken vroom. Nederig vooral klinken ze en daardoor vroom. Maar het is zo nederig niet. Het is onverschillig. Nederig wil zeggen dat men zich onderwerpt aan de Heer en die zei, doet handeling. En niet, meld je om de zoveel tijd bij me, dan houden we een werkbespreking of een evaluatie. Of ga een week aan de gang en dan kom dan maar terug, dan krijg je een nieuwe opdracht. Doet handeling totdat ik kom. En hij is nog niet gekomen, dus we blijven gewoon doorgaan met de handel. Nou ja, met het werk van de handen, uiteraard. Hè? Het is voor ieder verschillend. Tegen Abraham zei de Heer niet, bouw je een boot. Het zou wel leuk geweest zijn, want hij woonde aan de rivier. In Ur, der Galdeën. Maar hij zei, ga uit uw land en uit uw maatschap. En hij zei, ik zal je wel een land wijzen onderweg. Dus aan Abraham werd gezegd, ik meld me wel weer. Als je niet weet waar je heen moet, zeg ik het wel. En hij wist niet waar hij komen zou. Het is voor iedereen verschillend. En door het geloof heeft Mozes... Wat stond er? Groot geworden zijnde, geweigerd de zoon van Farao's dochter genoemd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijdige genieting der zonde te hebben. Verbaast me altijd dat als het verhaal van Mozes verteld wordt, dat het dikwijls anders verteld wordt dan het hier staat in Hebreeën 11. En ook anders dan in Handelingen 7 trouwens. Vreemd genoeg. Men denkt dat het een ongelukje was, dat Mozes boos werd en in zijn drift een Egyptenaar doodsloeg en toen moest hij helaas vluchten. De Bijbel leert dat zo niet, de Bijbel leert dat anders. De Bijbel leert dat Mozes heel bewust zich meldde bij zijn volk om zich aan te melden als de verlosser, want God had hem daartoe geroepen. En Mozes protesteerde niet, hij zei verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden enzovoorts. Toch? En dat ging anders. Hij meende dat ze in hem de beloofde verlosser zouden herkennen, staat er in Handelingen 7. Maar het volk was ongelovig. En 40 jaar later moest hij opnieuw, Mozes. En toen zei hij, nou kun je van mij niet een ander sturen. Want ik ben slecht van tong, maar wat voor excuses die ook had. De heer zei, nee, ik heb jou gekozen, je gaat maar. En hij deed het, al had hij geen vertrouwen in zichzelf. Hij moest vertrouwen op de Heer dus. En zo is het gegaan, het is voor ieder anders. Maar de essentie is altijd geloof. Nou goed, een hele reeks van dit soort mensen wordt ons voorgehouden. Ze zijn overleden inmiddels. Ze heten dus wolk der getuigen in 12 vers 1. Want wolk staat voor geestelijke dingen. Daarom dan ook, daarom is de wolk kolom, een beeld van de Heilige Geest. Hè? Maar goed, geestelijke dingen. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, die ons nu nog getuigen, hoewel ze al overleden zijn. Zij spreken nog nadat zij gestorven zijn, staat er van hen. Hè? In vers 4 staat van hoofdstuk 11. Maar waar het zo is, waar we deze voorbeelden ook hebben, en ook voorbeelden van hoe de Heer met hen handelde, laat ons afleggen, want men zou zich in alles onthouden, 1 Korinthe 9, laat ons afleggen alle last en de zonde, alles wat mis is, die ons lichtelijk omringt, die ons wellicht omringt, voor zover die er is. Afleggende alle overvloed van vuilheid en boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid, dat is Jacobus 1 weer, of 2, wat het maar was, hè. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, welk uw zielen kan zalig maken. Afleggen. Niet naar omkijken. Wegleggen. En dan komt er iemand zeggen, maar kijk eens wat je daar achter je hebt en wat je daar liggen, de spullen is toch van jou? Niet omkijken, gewoon doorlopen. Als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Dat is de berijmde versie min of meer. Hè? Laat ons dat afleggen, alle last en zonde die ons lichtelijk omringt. Overigens, het zal me nu niet lukken in de gauwigheid, maar als wij hier in dit vers waren terechtgekomen vanuit de voorgaande hoofdstukken in Hebreeën, dan zou ik nu de vraag stellen, welke zonde zouden we afleggen? En dan moet al lang duidelijk zijn dat het maar één antwoord heeft, hè? Die van ongeloof. En in de volgende versen blijkt het trouwens ook nog. Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons wellicht omringt en belast dus. En laat ons met leidzaamheid, volledige inzet, overgave, afzien heet dat in wielerjargon. Hè? Laat ons gepassioneerd, laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is of wordt. Want die kiezen wij niet zelf. Die heeft de Heer ons voorgesteld. Hier is de loopbaan. Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ziende op de overste leidsman en volleinde des geloofs. Wij richten ons maar op één ding, zei Paulus in Filippenzen 3. En hier zegt hij het ook. In Filippenzen zei hij, wij zouden jagen naar het wit, naar de prijs der roeping Gods die van boven is. Hier is hij nog fundamenteel en zegt gewoon, wij zouden zien op de overste leidsman, de archegos. Dat is maar één woord. Degene die voorop loopt, betekent het. De archegos, de overste leidsman en voleinder des geloofs, want de Heer Jezus heeft die loopbaan hier op aarde gelopen en voleindigd. Wij nog niet, wij zijn er nog mee bezig. En hij was de eerste, de archegos, de eerste die die loopbaan beëindigd heeft, om zo te zeggen. Namelijk Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, en ons is ook vreugde voorgesteld, vergelding des loons, en hoe dat maar heet ook alweer, hè? Onvergankelijke erfenis, zo'n stelling, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande heeft veracht, dat zouden wij ook doen, dus kruis dragen, als dat er is. Iemand zei, elk huisje heeft zijn kruisje en dat is ongetwijfeld zo. Maar je moet dat natuurlijk ook niet opblazen. Hè? Dus de uitdrukking is ook, elk huisje heeft zijn kruisje. Dat stelt allemaal niet zoveel voor, maar het is er wel, het is zo. Dat van de Heer was zwaarder om zo te zeggen. Maar hij heeft het kruis verdragen en schande veracht. En wij zouden tot hem uitgaan, zijn smaadheid dragende. Dat is hoofdstuk 13. En het resultaat van zijn loopbaan is, rest van het vers, dat hij is gezeten. Dat rust inhoudt kun je aan het woord niet zien, maar dat moet je weten. Zitten en rusten is hetzelfde woord. Er is geen verschil tussen. Zit aan mijn rechterhand is hetzelfde als rust aan mijn rechterhand. En als in Genesis staat en de Heer heeft op de zevende dag gerust van zijn werk, kun je net zo goed vertalen als op de zevende dag gaan zitten. Het is precies hetzelfde woord. Hij is gezeten, vandaar dat die uitdrukking ontleent aan Psalm 110... zit aan mijn rechterhand, dat die uitdrukking in hoofdstuk 4 toegelicht wordt. En dan staat er ineens, hij is zijn rust ingegaan en ook wij zouden de rust ingaan. En dan vraag je af, waar komen die termen in vredesnaam vandaan? Maar ze komen van, dit woord zit aan mijn rechterhand. Het is rust. Hè? Einde van de loopbaan namelijk. En dus zitten. Hij is gezeten aan de rechterhand des troons van God, maar dat vers is al zo vaak aangehaald dat het hier erg kort gebeurt nu, in hoofdstuk 12 inmiddels. En daarna moet je de hele vers nog samenvatten. Hè. Wij lopen de loopbaan ziende op de Heer Jezus. Hoezo? Nou, hierop ziende, hij heeft zijn loopbaan gelopen en hij is uitermate verhoogd geworden. En wij die aan hem deel hebben gekregen en bovendien zijn navolgers zijn en onze loopbaan lopen, wat wacht ons dan? Nou ja, precies hetzelfde. Dat wil zeggen, wij zullen met hem delen in zijn heerlijkheid. En dat is niet maar een conclusie natuurlijk. Het zou een erg voorbarige conclusie zijn, maar het is wat natuurlijk elders expliciet gezegd wordt, hè. Wij zijn met Christus gestorven, begraven, opgewekt, met Christus gezet in de hemel en we zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Hij zou bovendien vele zonen tot heerlijkheid leiden en hij zou de eerstgeborene zijn samen met vele broeders enzovoorts enzovoorts. Wel, of anders gewoon, wij zouden zijn waar hij is. En dat is de strekking van vers 2. Wij zien dat God zijn beloften vervult en we zien ook wat het inhoudt. En zo zouden wij onze loopbaan lopen. Het wordt herhaald in vers 3. Want aanmerkt deze die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. De zonde van de zondaren bestond uit het tegenspreken. Dit is vers 3, zodat u nu weet welke zonde genoemd wordt in vers 1. Nou ja, in voorgaande hoofdstukken zei, komt dat ook al voor en staat er ook bij hoe dat was, hè. Wij zien dat zij weliswaar uitgeleid waren uit Egypte, maar dat zij niet hebben kunnen ingaan in het beloofde land vanwege hun zonde, omdat ze gezondigd hadden in de woestijn, en staat er nog een keer vanwege hun ongeloof. En nog een keer ongehoorzaamheid. Maar dat is de zonde bij uitstek. Dat was het van Adam ook trouwens. Maar hier specifiek, hè. Dus laat ons dat afleggen en laten we leven uit geloof. En de tegenspraak om ons heen, ja, dat is wat de wereld doet. Wat de natuurlijke mens doet. Tegenspreken. Maar ik kan het wel fundamenteler zeggen. Wat de wereld doet is de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. Dat is de wereld. En hoe meer wij ons oor te luisteren leggen bij de wereld. Ik probeer het woord wetenschap te vermijden. Ik vind het zo'n zware term. Belachelijk woord trouwens. Wetenschap. Kom maar toch. Maar toe. Hè? Dat is wat de wereld doet. Tegenspreken. Dat zijn de tegenstellingen, tegenwerpingen van de valselijk genaamde wetenschap. Dat hij tegenspreken is gewoon ongeloof. En murmureren natuurlijk. We zouden dat niet doen. En we zouden een voorbeeld nemen aan de Heer Jezus. Die deze dingen heeft verdragen. Tot den bloede toe. Strijdende tegen de zonde van ongeloof. Vers 4 enzovoort. En we zouden bedenken dat we juist in dat tegenspreken en door dat tegenspreken gebouwd worden in het geloof. Opgevoed worden, gekastijd worden, opdat wij tot zonen zouden worden gesteld. Dat is vers 6 min of meer, maar het is bovendien heel de rest van deze pericoop. Tot en met vers 13. En die pericoop eindigt ongeveer met vers 12. Daarom richt wederop de trage handen. Doet handeling, doordat hij komt. Richt wederop de trage handen en de slappe knieën, vanwege de wandel uiteraard en het lopen van de loopbaan. En maak rechte paden voor je voeten, want we zouden niet heen en weder gedreven worden door allerlei wind van leer, heet dat, hè. Maak rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Gewoon trouw blijven aan het woord van God. Meer daarover volgende keer naar aanleiding van 1 Korinthe 10. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Heer Jezus Christus, dat wij in alle vrijmoedigheid tot u mogen naderen. Tot u zouden naderen, omdat u ons zelf daartoe oproept. Opdat wij onze lichamen en daarmee onze levens zouden stellen tot een levend heilig en God een welbehagelijk offer. We danken u dat u ons verlost hebt van de slavernij, van de dienstbaarheid, van zonde, dood en wet, opdat wij levend in een nieuw leven en in de vrijheid onze levens zouden wijden aan u. Opdat u uw werk in en aan ons zou doen, opdat u ons als uw kinderen zou doen opwassen tot zaligheid en opdat u ons bekwaam zou maken om deel te hebben aan die erfenis der heiligen. Wij danken u daarom voor deze levende hoop. Een hoop die daadwerkelijk niet alleen levend is, maar ook onze levens vult. En die onze verwachting richt op de uiteindelijke vervulling van deze betere beloftenissen onder uw nieuwe verband. Wij danken u daarom dat we ook vanavond weer uw woord mochten openen. En we vragen u op grond van datzelfde woord of u dat woord in onze harten wilt planten, of u uw woord in onze harten wilt planten, opdat daadwerkelijk onze levens zouden bekwaam gemaakt worden om u te dienen en zouden zijn tot heerlijkheid van u en heerlijkheid waarin wij ook zouden delen. Wees u daarom ons nabij, met uw genade, met uw kracht, om Christus wil. Amen.